Ik heet u allen heel hartelijk welkom. Ik zeg u en tegelijk ook jij, want ik zie ook wat jongere mensen zitten. Fijn. Dat laat ook zien dat het wonder van de reformatie niet alleen iets is voor ouderen, maar ook voor jongeren. Van harte welkom aan het koor, het gelegenheidskoor wat ook vanavond avond wil opluisteren. De dirigent, de organist en uiteraard ook de spreker van vanavond, broeder De Groot, die over het hart van de reformatie met ons zal nadenken. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Als u de krant een beetje gelezen hebt de afgelopen weken, dan bent u misschien de term tegengekomen die ik nog nooit eerder ben tegengekomen. De term Luthermoeheid. Het was professor van Lieburg die een paar weken geleden die term gebruikte. Een nieuw woord, denk ik. Luthermoeheid. En hij attendeerde de gereformeerde gezindte erop dat er het risico zou zijn van Luthermoeheid. Vanwege de veelheid aan reformatieherdenkingen. Ja, dat risico is denk ik inderdaad aanwezig. Als een reformatieherdenking niet meer is dan alleen maar eindeloos citeren van wat eens gezegd is, dan zou Luthermoeheid zomaar op de loer kunnen liggen. Maar de reformatie was een vernieuwende beweging in die zin dat ze het oude goud weer afstofte. En in 2015 doen we, als het goed is, niet anders. Het oude goud van het evangelie, wil het gaan glanzen, dan zal het stof ervan afgehaald moeten worden. Oud goud, dat leg je niet zomaar in de vitrine, maar dat laat je glanzen. En we hopen dat dominee De Groot, en we bidden het ook, dat hij vanavond het middel mag zijn om dat goud van het evangelie voor ons te laten schitteren. Dan zal het wel meevallen, denk ik, met die Luthermoeheid. Zo alleen kunnen we ook de confrontatie doorstaan met de tijdgeest. Misschien hebt u er iets van gemerkt toen u naar de kerk toeliep, maar een uur geleden zijn diverse kinderen met ouders door het dorp Appenbroek getogen, omdat het vandaag niet alleen hervormingsavond is, maar ook Halloween. Een sinister feest. Een feest waarin de dood onderstreept wordt en griezelelementen en lugubere details uitvergroot worden. Het laat de leegte zien van de mens zonder God. Wij zijn vanavond hier niet bijeen om onszelf knus en warm aan elkaar te warmen. Hoewel het een zegen is dat we hier mogen zijn als verschillende kerken van het eiland. Maar het is wel goed om het te beseffen dat de schat van de kerk ook de confrontatie aangaat met de geest van de tijd. En wat een wonder is het dan dat we vanavond het niet hoeven te doen met de dood, maar met de koning van het leven. De Heer Jezus Christus. Hij schitterde voor Luther. En hij mag schitteren voor alle die in hem geloven. En als die hoop van het evangelie ons hart heeft beroerd, ja, dan kan het niet anders of dan willen we de hopeloze wereld om ons heen met bewogenheid gadeslaan. Zo zijn we vanavond bijeen. Niet omdat we beter zijn, maar in bewogenheid met hen die ook invulling zoeken van hun leven. Alleen dat op een manier doen die geen hoop en geen perspectief biedt. Laten we samen bidden om Gods zegen tijdens deze avond. Laten we Gods aangezicht samen zoeken. Heren, wat een wonder is het dat we vanavond bijeen mogen zijn. Dat de schat van de kerk, het evangelie van genade, vanavond centraal mag staan. En dat we vanavond ook iets proeven van ongedeeldheid, terwijl er zoveel kerkmuren zijn. We danken u dat we vanuit verschillende kerken en gemeenten op dit eiland vanavond hier bijeen zijn onder één dak. En we bidden dat we de ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid vanavond mogen horen klinken. En ook mogen aanroepen dat we hem, de Heer Jezus Christus, zien schitteren als nooit tevoren. Laat zo, Heere, vanavond het herdenken niet alleen iets zijn van het verleden, maar zoals Asaf het deed in Psalm 77, ik zal gedenken hoe voor deze God de Heer heeft gunst bewezen, met het oog op het heden. U weet hoe we eraan toe zijn, hoezeer we misschien wel verlegen zijn om dat frisse bad van uw Heilige Geest, waardoor u de Heer Jezus Christus laat schitteren tegen de achtergrond van ons zondaars bestaan. We bidden, Heere, dat het vanavond zo'n avond mag zijn, dat het licht op hem mag vallen, zodat we het gaan uitroepen. Alles wat aan hem is, is zo begeerlijk. Zo één is mijn liefste, mijn bruidegom. We bidden, Heere, om de leiding van uw Geest. Terwijl buiten de muziek boomt, laat het van avond hier mogen zijn. Hier wordt de rust geschonken. We bidden, Heere, voor hen die op een andere manier invulling zoeken aan de leegte, in de leegte van hun bestaan. En dat op Halloween zoeken in de verheerlijking van de dood en alles wat daarmee samenhangt. Gedenk, Heere, de arme wereld zonder u. En laat in onze harten de hoop branden op de levende God en de bewogenheid daarom met allen die u niet kennen. Mogen u danken, Heere, dat we vanavond hier mogen zijn in rust en vrede, terwijl er zoveel landen zijn waar vervolging en benauwdheid is, waar mensen samenkomen met gevaar voor eigen leven. Heren, we bidden dat, terwijl de machten van de afgrond oprukken, ook in Nederland, we de vrijheid mogen gebruiken, niet tot wetteloosheid, maar tot het zoeken van u en tot het verdiepen van het leven met u, opdat we weerbaar zijn in de laatste dagen tegen de geesten die niet uit God zijn en doorzien wat er gaande is in deze wereld. Trouwe God, gedenk ons vanavond en geef dat we in spreken en luisteren en in zingen mogen getuigen van de genade die in Christus is. Zegen alle die een taak hebben vanavond achter het orgel, tijdens het zingen, het dirigeren van het koor. We bidden ook voor het werk van in de rechte straat waar we vanavond onze gaven voor geven. Zegen, Heren, ook dat werk om de Rooms-Katholieke medemens die haar verlossing zoekt niet alleen bij Christus, maar ook bij anderen, dat zij mogen ontdekken wie u bent, een volkomen zaligmaker. Gedenk ons, Heren, en hoor ons gebed. Wij vragen dat van u, uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen. Psalm 56, vers 5 en 6. Ik wil nog één ding onderstrepen van de liturgie. Dat is de collecte voor de stichting in de Rechte Straat. Straks na het referaat van dominee de Groot mag u daarvoor geven van harte bij u en jou aanbevolen. Wij zingen nu Psalm 56, vers 5 en vers 6.
Ik lees u uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 1, de versen 8 tot en met 17. Daar schrijft Paulus: eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welk ik dien in mijn geest, in het evangelie van zijn Zoon, hoe ik zonder nalaten u gedenk. Alle tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot u te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht meedelen, ten einde gij versterkt zult worden. Dat is om mee vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen, en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen, beiden Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Alzo, hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Amen. Tot zover de schriftlezing. We willen op deze reformatieherdenking in het bijzonder het licht laten vallen op vers 17. Het tekstvers waar ook het licht op ging voor Maarten Luther. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, dat is in het evangelie, geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Beste vrienden, wie van ons beseft werkelijk wat het is dat wij grootgebracht zijnde binnen onze gereformeerde gezindte de schat van de kerk hebben mogen ontvangen, in wat ons hier voorgehouden wordt, dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. Je zult maar net als Maarten Luther van je kinderjaren af grootgebracht zijn met een leer waarover Luther later schreef: dit werd mij alleen geleerd. Roep de maagd Maria aan en andere heiligen als middelaars en voorsprekers. Vast en bid, doe een bedevaart en ga in het klooster en word monnik. En ik meende oprecht dat indien wij dit deden, wij de hemel daarmee konden verdienen. Nooit iets anders gehoord dan dat. En bij een andere gelegenheid schrijft hij: wij wisten niet anders dan dat Christus een verbolgen rechter was, wiens toorn wij met goede werken en een heilig leven moesten verzoenen. Men preekt ook wel het lijden van Christus, maar men onderscheidde dit in het geheel niet van het lijden van de andere heiligen. Men toonde ons niet dat hij ons met zijn lijden gediend heeft. En hoe wij van Christus mogen genieten. Dat zegt hij als hij al van Christus heeft genoten. O, alleen dan, als we dat mogen weten door Gods genade, dan weten we ook wat het is om hem niet te genieten. Mijn lieve vrienden, laten we voor onszelf luisteren vanavond. Of wij, die gelovige gemeenschap met de Heer Jezus Christus, heel persoonlijk mogen kennen. Wat het is om als een arme zondaar gebruik te maken van de diensten van deze dierbare borg en zaligmaker. Die niet gekomen is zoals Luther hier schrijft. Om gediend te worden. Maar om te dienen. En wat een wonder dat Luther dat heeft mogen leren. En wat een wonder als wij het hebben mogen leren. En waar dat nog niet zo is. Weet dan dat ook dat wat we vanavond mogen horen maar één doel heeft. Uw zaligheid. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken. En zalig te maken dat wat verloren was. Luther heeft dat nooit gehoord. Hij wist het niet. En door die onkunde kwam het ook dat zijn hart vervuld was met angst en beven. Nu kun je ook begrijpen dat als die man, en we kennen die geschiedenis, door de bliksem bijna wordt getroffen, het in zijn doodsangst heeft uitgeschreeuwd: help, heilige Anna! Daarin riep hij in de Roomse traditie de moeder van Maria aan. Help, heilige Anna. Ik zal monnik worden. En hij lost die belofte ook in. Want op 17 juli 1505. Het staat voor op uw programma. Dan zie je hem aankloppen. Of staat hier de dingen op. Ik denk de. Nee, daar doet hij de 95 stellingen aan. Slotkapel van Wittenberg vastmaken. Maar dan zien we hem staan voor de kloosterdeur. Om zijn intrede te doen. En we weten inmiddels dat dat de vlucht is van een man. Die gekweld wordt door angsten. Door strijd. Door aanvechting. U moet weten dat hij een paar dagen voordat hij naar het klooster ging. Zijn vriend Alexis, een studievriend. Had moeten begraven. Die was gestorven. En hij had het gevoeld. Als hem dit zou zijn overkomen. Als hij had moeten sterven. Dan zou hij niet bereid geweest zijn. Om de rechtvaardige en de heilige God te ontmoeten. En het hamerde dan ook voortdurend in zijn ziel. Hoe krijg ik een genadig God? Hoe krijg ik een genadig God? Ja, hoe? Wel, hij dacht door te gaan leven in die strenge Augustijner orde in het klooster in Erfurt. Om in de grootste soberheid je dagen door te brengen met bidden, mediteren, vasten, zelfkastijding. Ja, zo zal die God dienen dag en nacht. Maar Gods wegen en Gods gedachten zijn hoger dan de gedachten en de wegen die Luther ging. Luther denkt in dat klooster een steeds beter mens te worden, zodat hij uiteindelijk rechtvaardig voor God zou zijn. Maar nou gaat God juist deze weg gebruiken om het tegenovergestelde te bewerkstelligen. Want de Heere zal Luther in dat klooster niet gaan opbouwen in zijn eigen gerechtigheid. Maar hij gaat hem afbreken in zijn eigen gerechtigheid. Tot op de fundamenten van zijn bestaan. Luther dacht, in dat veilige klooster, afgezonderd van al het aards gedruis, zal ik zeker tot innerlijke rust geraken. En wat heeft hij zich afgetopt om tot die rust te komen. Ik citeer Luther nu. Hij schrijft: ik ben een zeer vrome monnik geweest. Ik heb me altijd streng gehouden aan de regels van het kloosterleven. Indien ooit een monnik op grond van het monnikenleven de hemel had kunnen verdienen, dan zou ik de hemel ongetwijfeld verdiend hebben. Al mijn medebroeders monniken kunnen dat getuigen, want ik zou mij, indien het nog langer geduurd had, ten dode toe gemarteld hebben met waken, bidden, lezen en andere werken om de hemel te kunnen binnengaan. Het gebeurde wel dat hij zich dagenlang in zijn kloostercel afzonderde, opsloot. En dan gebruikte hij geen voedsel. En de tijd die hij had, dag en nacht, werd door hem gebruikt om zijn zonde aan God bekend te maken. En wij kunnen het haast niet geloven, maar pas in die impasse, als hij het zo benauwd heeft, dan grijpt hij naar de Bijbel. De Bijbel was in die dagen volledig in het ongebruik geraakt. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Wij leven met de Bijbel. Luther niet. Ze leefden van de geschriften van de kerkvaders. En de Bijbel bleef dicht. Alleen de abt van zijn klooster, pater van Staupitz, die las de schriften wel. Maar verder, zegt Luther, waren er geen monniken in mijn klooster die de schrift lazen. De Bijbel was dus een vergeten boek. Wat een wonder dan dat God hem naar dat woord laat grijpen. En dan, Luther is de man van de extremen, dan gaat hij dag en nacht die schrift bestuderen. En toch geeft hem dat geen rust. Dan priester worden. Dat moet de rust brengen. Preken. Preken voorbereiden. Sacramenten bedienen. Geen rust. En dan komt er een ondefinieerbaar, wonderlijk verlangen boven bij Maarten Luther. Hij wordt als het ware getrokken naar de Romeinenbrief. Om die te gaan lezen. En dat doet hij. Hij begint bij vers 1. En hij spelt de woorden van deze brief. En dan stuit hij op dit vers 17. En dat blijkt dan een geweldig obstakel voor hem te zijn. Want daar leest hij, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, dat is in het evangelie, geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. U moet weten, dat woord gerechtigheid, rechtvaardigheid, dat deed hem sidderen voor God. Want in dat woord gerechtigheid, rechtvaardigheid, zag hij niet anders dan de onverbiddelijke eis van God tot gerechtigheid. Die hij zelf moest volbrengen. De eisende gerechtigheid van God en dan tegelijkertijd die onontkoombare straf op alle ongerechtigheid. Hier weer een muur voor. Luther is dan heel eerlijk. Die zegt, ik beminde deze rechtvaardige en zondende straf, zonde straffende God niet. Integendeel. Ik haat hem. Want ik voelde mij als monnik die een onberispelijk leven leidde, toch een groot zondaar met een rusteloos geweten. En dan wordt Luther boos
op God.
En dan begint hij tegen God te murmureren, zoals het volk van Israël gemurmureerd heeft tegen God in de woestijn. En dan zegt hij in zijn opstand tegen God, is het soms niet genoeg dat mensen verloren gaan om hun erfzonde? Is het soms niet genoeg dat mensen verloren gaan omdat ze gezondigd hebben tegen de 10 geboden van de Heere? Moet deze God nu ook nog het evangelie toevoegen om mij te verdoemen? Wat komt openbaar wat Paulus zegt, dat vijanden met God worden verzoend. Hij heeft dat niet in de gaten, maar daar is God mee bezig nu. Er is er één in dat klooster die bezorgd is over Maarten Luther. En dat is de abt, zeg maar de overste van het klooster, Pater von Staupitz. Hij heeft hem al meerdere keren aangesproken en hem gewezen op de offeranden van de Heer Jezus Christus. Maar Luther heeft daar geen oren naar. Von Staupitz ziet hoe Maarten Luther lijdt onder het pak van zijn zonde. En dan op een avond als Luther in zijn kloostercel zit, hoort Luther een klop op de deur. Ja, ik ben het Maarten, je broeder von Staupitz. En dan komt von Staupitz binnen en ontziet hij ontredderde man. Ik vind het zo ontroerend om dit tegen u te zeggen. Broeder Maarten, want misschien zitten er hier ook wel van zulke toppers. Altijd maar gebukt gaan onder de last van de zon. Gefolterd te worden door de angst om te moeten sterven. God te moeten ontmoeten en het niet te kunnen. En maar niet komen tot dat geloof in de Heer Jezus Christus. Luister. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal inkomen en ik zal avondmaal, dat is gemeenschap houden met hem en hij met mij. Als dat nu zou gebeuren, daar staat die man voor Maarten en die zegt: broeder Maarten, waarom kwel je jezelf zo? Waarom heb jij zulke harde gedachten over God? En dan zegt von Staupitz: Maarten, zie op de wonden van Christus. Alleen door het bloed dat hij voor jou vergoten heeft, kun jij de genade van God aanschouwen. Broeder, werp je dan toch in de handen, in de doorboorde handen van deze heiland, Maarten. God is niet boos op jou, maar jij bent boos op God. En dan lijkt het alsof Luther voor de tweede keer in zijn leven als door de bliksem wordt getroffen. Alleen nu niet om bang te worden. Nee, het is alsof er deze woorden van von Staupitz het licht opgaat in de duisternis van zijn leven. Maar hoe rijk op zich dit ook geweest is voor hem, een ervaring om nooit te vergeten, toch geraakt hij door het getuigenis van deze broeder die zo bewogen is met hem, niet tot de vrijheid van de kinderen Gods.
Luther was een intellectueel, dat weet u. Een man die buitengewoon begaafd was. In 1512 wordt hij dokter in de godgeleerdheid en dan wordt hij geroepen om de studenten te gaan onderwijzen in de Heilige Schrift. En ja, dan moet hij natuurlijk, hij deed dat al veelvuldig, maar dan gaat hij zich specifiek voorbereiden voor zijn colleges. En dan is hij bezig met een college over psalm, over de psalm. En dan is aan de orde van behandeling psalm 31. En dan leest hij in het tweede vers van psalm 31. Help mij uit door uw gerechtigheid. Staat dat er nou echt? Help mij uit door uw gerechtigheid. Hoe kun je nu door de straffende gerechtigheid van God uitgeholpen worden? Dat kan niet. Dat botst op wat Luther tot nog toe geloofde. Het kan toch niet. Het gaat hier toch over gerechtigheid. Maar het blijkt wel uit die psalm dat het gaat over de gerechtigheid die uithelpt. Over de gerechtigheid die redding geeft. Die heil aanbrengt, die in de ruimte stelt. Maar dat is voor Luther verborgen. Maar zo gebruikt toch de Heer deze woorden uit psalm 31 vers 2. Om hem te leiden naar Romeinen 1 vers 17. Dit vers wat nu voor ons ligt. Al bedenk het, hè, dat Luther dit vers net zoals wij nou gelezen heeft. En dan gaat hij naar dit vers toe, zonder dat vers te verstaan. Hij was weer tegen die gerechtigheid Gods opgebotst in psalm 31 vers 2. Maar toch, help mij uit door uw gerechtigheid. Dat wonderlicht begint zich al te vertonen in zijn leven. En dan, want de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Uit geloof, tot geloof gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan ineens. Dan worden de ogen van Maarten Luther geopend. Dan ziet hij het. De opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. O, hij ziet het, de gerechtigheid van God betekent voor een ieder die gelooft redding. Heil, uitkomst, net als in psalm 31, help mij door uw gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid die geopenbaard wordt in het evangelie. Dat is de gerechtigheid van Christus. Dat evangelie, dat leert ons dat de gerechtigheid niet eist, maar dat de gerechtigheid van Christus wordt geschonken. En dat is geen andere evangelie als uit de oudtestamentische geschriften tot ons komt. Want hij staat, hij leest hier dat er staat gelijk geschreven is. Ook de apostel Paulus die deze brief heeft geschreven, was daar zo blind voor als het maar zijn kan. Die dacht ook door zijn eigen werken voor God te kunnen bestaan. Hij kon zelf zeggen dat hij aan de wet onberispelijk was. Als er één was, hij kon net zo zeggen als Luther, die de hemel verdiende, was het Saulus van Tars. Maar, zegt hij, als dat licht opgaat in zijn leven, als de ogen op Christus geslagen worden, als het waar wordt, totdat het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. Ja, zegt hij, dan, dan heb ik alles schade en drek, dat wil zeggen afval geacht, om de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Wat lijken deze twee mannen op elkaar? Paulus heeft ook mogen zien hoe God het evangelie heeft gebruikt om de gerechtigheid van God te openbaren in zijn Zoon, Jezus Christus. De Heere, zegt Jeremia, onze gerechtigheid. McShane spreekt daar ook van, niet waar? Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Oh, het is dus niet zo dat u en ik voor gerechtigheid moeten zorgen. Onze gerechtigheden, zegt Jesaja, zijn voor de Heere als een wegwerpelijk kleed. Nee, die gerechtigheid moeten we van een ander ontvangen. Die geschonken gerechtigheid die God in zijn Zoon Jezus Christus heeft geopenbaard. En u vraagt de Heer aan elke zondaar om deze Zoon aan te grijpen. Al was het maar met een bevende hand, met het topje van uw vinger. Net als die bloedvloeiende vrouw, al zou ik slechts de zoom van zijn kleed aanraken, ik zal genezen zijn. Nou, Luther zegt, ik mocht hier de poorten van het paradijs binnengaan. Moet je zien, jarenlang heeft hij rondom die poort gedwaald. Al mogelijk voor hem om erin te komen, totdat het God hier behaagt zijn Zoon in hem te openbaren. Juist met dat oog op dat cruciale punt. De gerechtigheid Gods geopenbaard in het evangelie. Ik herinner mij een ontmoeting met een kind van God in Dordrecht, een vrouw uit mijn gemeente. Ze was al bijna thuis, ze was rond de 90. En ik bezocht haar tussen kerst en oud en nieuw. Nog even. En ik kwam binnen en ik vroeg hoe het met haar was. En toen zei ze, dominee, met het oog op het kerstkind dat ze had mogen aanschouwen in de kribbe. Dominee, zegt ze, dit heil heeft God nu doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid. Dat is deze gerechtigheid van Christus, zo vlekkeloos en ongeschonden in dat kind in de kribbe. Heilig kind, dat zo trouw zondaars niet. Nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom, dat zijn wij. Hè? In tegenstelling tot de Joden. Voor het heidendom tentoongespreid, lieve mensen. Zo openbaart God zijn Zoon. In de verkondiging van het evangelie ook nu. En zo wordt hij ons aangereikt. En zo velen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. O, als dat nou zo moeilijk is, als dat nou onmogelijk is, roep hem dan aan die het zelf gezegd heeft, wat nu bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dat lieve kind Maria zei, hoe moet dat nou gebeuren? Hoe kan ik nou zwanger worden, terwijl ik geen gemeenschap met een man heb? Dit is het antwoord, de Heilige Geest, en zo is het nog. De Heilige Geest zal over u komen. En zo werkt de Heere nog om dat kind een plekje te geven in ons hart en in ons leven. O, zijn er hier nog steeds die ronddolen om die poort? Misschien wel allerlei gedachten hebben over hoe God een mens bekeert en misschien moet je vanavond je mening wel herzien. om eenvoudig acht te geven, zoals we van Lydia lezen op het woord, dat tot u gesproken wordt. Verwacht het van het woord. Er staat hier dat het een kracht van God is tot zaligheid. Daar is het woord voor bedoeld, hè. Luister eens wat er staat. Het is een kracht van God tot zaligheid. Het is een kracht van God. En dan staat er hier in het Griekse woord, waar ons woord energie vandaan komt. Zo'n kracht is het. En er is een kracht van God tot zaligheid, met de bedoeling om zalig te maken. Voor wie? Voor degene die gelooft. Ja, daar is dat evangelie voor bedoeld, om geloofd te worden. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is uit de prediking van het evangelie. Van vrije genade. O, daarom hebben wij als dienaren van Christus ook de heerlijke opdracht om dat woord te zaaien. Met een brede zwaai, zonder maat. En we mogen het ook aan de Heer overlaten. In het geloof dat zijn woord een kracht is van God tot zaligheid. En er staat er tenslotte, want de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard uit geloof tot geloof. Daarin wordt geopenbaard dat het ook echt allemaal Gods werk is. Maar zie het ook als Gods werk dat we hier vanavond zijn. Zonder mij, zegt Christus, kun je niks doen. Dus je bent niet zonder Christus hier vanavond gekomen. Ja, dat u geen oog voor hem hebt, dat is een heel ander verhaal. Maar u had hem nodig om hier te komen, anders zou het niet. Anders zou het niet gekund hebben. Paulus zegt op de Areopagus, in hem leven wij. Dat zegt hij tegen al die heiden hoor, die daar staan. Geen gelovigen, ze zijn allemaal filosofen. In hem, zegt hij, leven wij. En in hem bewegen wij ons. Zo dichtbij is hij. En dan uit geloof tot geloof, dan zorgt God voor dat geloof door de bediening van de Heilige Geest. En dan, ja, dan ontstaat er bekering. Het geloof reformeert het hart. Nou, en dan kom je er wel achter dat je met je eigen gerechtigheden voor God niet kan bestaan. En dat je echt een zaligmaker nodig hebt. Wat dat betreft krijgen we dezelfde lessen als Luther en als Saulus. En die geloofskennis, zo lezen we, duidelijk berust op openbaring. Dat betekent letterlijk het wegnemen van een deksel. Nou, bij Luther is het licht opgegaan, bij Saulus van Tarsus. Bij Luther is het langzaam maar zeker gegaan. Bij Saulus van Tarsus was dat plotseling dat licht. Hier staat uit geloof tot geloof. Weet u wat het zeggen wil? Dat het een onthulling is van geheimen. Ieder kind van God die hier zit vanavond, die zal dat beamen. Die zegt, Heer, ik mag dan steeds meer van u leren. En ik mag ook steeds meer afleren. Wat is dat heerlijk? Onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En zo mogen we voortgaan, uit geloof tot geloof, met een heerlijke uitkomst in het vooruitzicht. Ik heb dat ook gezien, hè, vanavond, om mijn huis hoorde ik schreeuwen en nou ja, vreselijke kreten. En dan, toen zag ik een kind lopen dat was verkleed als heks. Nou, het is gewoon vreselijk om te zien. Dan zie je hoe de mens zich helemaal uitlevert aan de dood. De pure, we worden weer heidenen. Heidenen. En dan zo'n evangelie hebben. Wat onderscheidt ons dan wel, lieve mensen. Maar laat het dan ook niet bij wat godsdienstig gedoe blijven. Alsjeblieft. Maar nu dat woord serieus neemt. Voor wat het waarlijk is, zegt Paulus, het woord van God. Dat hij tot je spreekt door zijn dienaar heen. En dat hij je zaligheid bedoelt. En dat hij daarom zoveel gewicht in de schaal legt in je leven. Het is God om je behoud te doen, dat heeft hij toch gezworen. Is toch geen sterveling die dat in twijfel durft te trekken. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. En uw kind van God hangend aan de lippen van Christus, want dat gebeurt dan toch onder de prediking. Hè? Ik zit niet zoveel meer onder de preek, maar ach, de keren dat je er eens onder zit, dan mag het ook nog wel eens gebeuren. Dat je mag hangen aan de lippen van de dienaar en daarin aan de lippen van Christus. En dan mag je het ervaren dat genade op zijn lippen is uitgestort om door hem gezegend te worden. Om het maar met Luther te zeggen, dan worden we gekust met de kussingen van zijn mond. Met de onderlip, zegt Luther dan, van het Oude Testament en de bovenlip van het Nieuwe Testament. Om te proeven en te smaken dat zijn gehemelte enkel zoetigheid is. Zou je er geen zin in krijgen? Zo worden we zalig. Om Jezus wil. En dit en dan gaan we eindigen. En waarom worden we dan zalig? Omdat hij beloofd heeft. Dat is toch wat. Daarom alleen. Wie in mij gelooft, zegt Jezus, die zal leven, zelfs al waren hij gestorven. Dan moet je zo verlaten. Paulus zegt het zo. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. En genoeg is genoeg. Het is genoeg dat u voor mij hebt geleden. Het is genoeg dat u mijn zonde op u nam. Het is genoeg dat u voor mij hebt gebeden. Het is genoeg dat u voor mij stierf als het lam. Zou ik nog anders iets van u begeren? O dierbare Godslam, u bent mij genoeg. Uw geest gaf mij het door het geloof te leren. Hij heeft gezegd, mijn genade is u genoeg. Amen. Daar zal nu een collecte worden gehouden tijdens het voorspel en zingen wij verder samen zang.
Dan zijn we weer met elkaar toegekomen aan het einde. Bijna. Straks hebben we nog de samenzang. Een vaste burcht is onze God. En na afloop kunnen we ook nog koffie drinken. Ik denk eigenlijk, als we zo goed geluisterd hebben, dan hebben wij allemaal wel de nodiging gehoord, zeg maar, van onze heiland. En ja, daar mogen we ook weer straks mee uiteen gaan. Ook ieder naar zijn eigen plaats, naar zijn eigen gemeente. Het is een voorrecht, zeg maar, dat we zo ook hier bijeen kunnen zijn. We mogen ook dankbaar zijn voor alle mensen die hier ook aan bijgedragen hebben. Het koor en zo, maar ook als je zo dichtbij zit, kan je pas horen hoe mooi het is. Ook voor anderen zullen het wel gehoord hebben. We zullen verder eindigen met dankgebed. Heere, wat is het een voorrecht dat u nog door uw woord tot mensen spreekt. Heere, u heeft door uw woord ook tot Maarten Luther willen spreken. Maar u gaat met iedere mens een eigen weg, Heere. Maar wat is het ook bijzonder, Heere, dat u toch niet wil dat er één van ons verloren gaat, Heere. Wat een zorg heeft u ook al ons besteed, in ieder van ons. En u heeft ons ook weer hier bijeengebracht. En dat woord, als we goed geluisterd hebben, Heere, dan hebben we dat woord mogen horen. Dat woord dat waarvan we ook mogen bidden dat ook uw geest er ook in mee zal komen. Om dat in onze harten vast te binden. Dat het toch ook tot bekering zal leiden en tot geloof, Heere. Want dat geloof, dat is toch ook de sleutel. Maar dat is een sleutel die wij uit uw hand moeten ontvangen, maar ook mogen ontvangen. Heere, wil zo in ieder met ons zijn, in alle dingen. Wil zo ook ons zegenen en ons ook tot zegen stellen op de plaats waar wij mogen zijn. Heere, we mogen ook leven in een wereld die toch ook steeds meer van u vervreemd raakt. En wat een voorrecht is het dan nog dat u tot ons gesproken heeft en elke zondag tot ons spreken wil. Maar ook wat een verantwoording. En Heere, dan kunnen wij dat nooit van onszelf, maar dan mogen we dat toch ook van u verwachten. Wil zo ook in onze harten toch ook de gezindheid geven om ook toch daarvoor uit te komen, Heer. Want het staat zo, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, Heer. Maar hoe vaak hebben we ons ervoor beschaamd? U weet al die dingen, Heer. Vergeef onze zonden, vergeef hetgene wat niet goed was en wil ze ook met ons zijn in alle dingen. We vragen het alles om Jezus wil. Amen. Thank you.